Wat leuk dat je luistert naar Innovatie in de Zorg, de podcast. In deze podcast spreek ik, Wendy Borst, met verschillende professionals die zich dagelijks met grote passie bezighouden met innovatie in de zorg. Vanuit verschillende invalshoeken wordt de term innovatie uitgelegd. Ook worden handige manieren besproken om innovatie in jouw organisatie te stimuleren en te activeren. En worden we geïnspireerd om zelf aan de slag te gaan. Maar eerst een korte introductie over de initiator van deze podcast, Kiegroep. Als management consultancy organisatie in de zorg zetten wij ons in voor waardevolle zorg. Wij helpen organisaties zich steeds te verbeteren en zich tijdig aan te passen aan de voortdurende veranderende omgeving. We analyseren kansen en bedreigingen, brengen advies uit en begeleiden implementaties. Hiermee komen we dagelijks in aanraking met alle soorten innovatie die binnen de zorgorganisaties plaatsvinden. Eline de Kok is werkzaam als verpleegkundige bij de VNVN, Excellente Zorg en het UMC Utrecht en doet in samenwerking met de Erasmus Universiteit onderzoek naar rebels leiderschap. Met Rebel V, rebelse, excellente, bevlogen en energieke leiders binnen de verpleegkundestudie, wil Eline andere verpleegkundigen inspireren om de cliëntenvredenheid altijd centraal te zetten. Door niet altijd aan de vaste structuren en processen vast te houden, maar buiten de kaders te durven denken en zelfs te experimenteren in het belang van de cliënt. Dat dit vervolgens ook nog het werkgeluk van verpleegkundigen aantoonbaar verhoogt, maakt het een echte win-win. Welkom Eline, leuk dat je vandaag aansluit. En eerst even een eerste vraag om even op te warmen, om het zo maar eens te zeggen. Hoe ben jij in de zorg terechtgekomen?
Ja, leuke vraag. Bedankt voor de uitnodiging trouwens, dat ik hier vandaag aanwezig mag zijn. Ja, hoe ben ik in de zorg terechtgekomen als verpleegkundige? Eigenlijk al heel snel in mijn jeugd. Mijn moeder is verpleegkundige en die nam mij vroeger altijd al mee naar haar werk. En vertelde er veel over thuis. Dus op die manier kwam ik eigenlijk al op jonge leeftijd in aanraking met de zorg. En ik wilde altijd eerst verloskundige worden, of in ieder geval met baby's werken. Maar daar werd ik voor uitgeloot voor die studie. Toen dacht ik, dan moet ik een studie vinden die daar dichtbij ligt. En toen ben ik verpleegkunde gaan studeren. En uiteindelijk bleek dat eigenlijk een veel betere keus voor mij dan verloskunde. Omdat met verpleegkunde kun je zoveel meer kanten op en zoveel meer kansen. Dus vanuit daar ja, verder gaan ontwikkelen.
Oké, dus je hebt een bewuste keuze gemaakt uiteindelijk voor verpleegkunde. En juist om je ook verder te kunnen ontwikkelen. Nou, als we je introductie net hoorden, dan is dat inderdaad ook al gelukt. Dat je veel kanten op ontwikkelt. want je werkt inderdaad zowel voor VNVN als voor het UMC. En voor het UMC, daar ben je dus verpleegkundige.
Ja, ik werk daar op de longafdeling als verpleegkundige. En daarnaast doe ik dus met de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht zijn ook gelieerd aan mijn promotieonderzoek. Dus vanuit daar ben ik daar ook bezig.
En wat vind je zo mooi aan de zorg? Want je zegt van eigenlijk heeft mijn moeder me vroeger al meegenomen. En wat vind je zo mooi nu je er zelf ook in werkt?
Het mooie vind ik is dat ik aan de ene kant voor patiënten, voor mensen aan het handelen ben, bezig ben. Op de meest intieme, soms moeilijke momenten. Naast het bed sta en probeer te co-piloten, de regie mee over te nemen over hun leven en hun ook weer op te laden om dat zelf te kunnen doen. Maar daarnaast ook het verpleegkundig vak is zoveel meer dan alleen voor mensenzorg. Het is ook mijn eigen beroepsgroep verder ontwikkelen, professionaliseren, met ze aan de slag gaan. Maar het is ook preventie, kijken naar de mogelijkheden daarin, dat mensen juist niet ziek worden of dingen voorkomen. Het is innoveren, het is een organisatie helpen verbeteren ook. Vanuit hoe ik het natuurlijk ingedeeld heb in mijn werk, kan ik het zo doen. Maar als verpleegkundige vind ik toch nog wel het mooiste. Mijn werk is anderen helpen. En met mijn kennis en ervaring. En op die manier het verschil maken voor iemand op een dag. En dat kan zijn in een gesprek. Dat kan zijn een bepaalde handeling. Maar dat kan soms ook zijn met stilte en ondersteuning. Zonder dat je er aanwezig zijn. En het meest bijzondere vind ik dat juist op momenten dat iemand je nodig heeft, volledig zijn vertrouwen in jouw handen legt. En dat is wel heel bijzonder om dat te ervaren. En dat iemand zo op jou vertrouwt dat je kunt gaan handelen. Wat ik soms zelfs juist ook wel spannend zou vinden, zelf als verpleegkundige. Ik vraag me soms zelf ook wel af, als ik nou in die positie zou zitten, wat zou ik dan prettig vinden? Dan vind ik het echt wel bijzonder hoe mensen zich over kunnen geven.
Dus jij hebt een mooie combinatie gevonden van zowel de inhoud, dus zelf inderdaad verpleegkundige zijn, en tegelijkertijd je ook kunnen bezighouden met het professionaliseren van het vak, om ook die goede deskundige en professionele verpleegkundige te kunnen zijn.
Precies.
Mooie combi.
Ja, vind ik ook.
Ja, je zei dus net ook al dat je daarmee ook een stuk kunt bijdragen aan innoveren van het vak. Dus niet alleen het verder professionaliseren en ontwikkelen, maar ook het innoveren ervan. Nou, daar hebben we het vandaag over, innovatie in de zorg. En graag wil ik een drietal stellingen aan je voorleggen. En dan ben ik wel benieuwd naar een kort antwoord. En daar kunnen we daarna wel even op inzoomen.
Dat is goed.
Allereerst de stelling: innovatie is altijd een grote verandering.
Ben ik het niet mee eens. Een innovatie kan ook heel klein zijn.
Om te innoveren moet je creatief zijn.
Ja, en openstaan voor andere dingen.
En de derde stelling: innovaties in de zorg leiden tot onpersoonlijke zorg, door bijvoorbeeld de inzet van technologie in plaats van mensen.
Ben ik het ook niet mee eens, want de menselijke deel blijft in de zorg.
Nou, op de eerste stelling reageerde je dat innovatie is altijd een grote verandering, dat je daar niet mee eens bent, dat een innovatie ook klein kan zijn. Kun je dat toelichten?
Nou ja, innovatie klinkt heel groot, maar als ik zie hoe wij als verpleegkundigen kunnen innoveren in de zorg, en dat hoeft niet gelijk voor een hele organisatie of heel Nederland te zijn, maar het kan ook iets heel kleins zijn op je eigen afdeling waar je mee bezighoudt. En innoveren is niet voor mij alleen maar technologisch, maar is ook je bezighouden met hoe dingen anders kunnen, zodat het makkelijker is of nog beter voor de patiënt of cliënt, of dat het misschien goedkoper kan. Ja, dat zijn gewoon kleine dingen die je als verpleegkundige dagelijks doet. En ja, dat hoeft niet heel groot te zijn. Als het zo groot is, dan klinkt het zo van, daar zijn we niet toe in staat. Nee, als ik naar mijn vak kijk, dan zijn we dagelijks bezig met innoveren.
Ja, heel goed. En als je dan kijkt naar die innovaties in je dagelijkse werk, wat neem je daar dan van mee naar de VNVN, naar het onderzoek wat je doet?
Misschien moet ik dan vertellen hoe ik gekomen ben tot mijn onderzoek, waarom ik daar aan begonnen ben. Want toen ik begon met mijn onderzoek, het was zo, op een gegeven moment, een paar jaar geleden, begon iedereen te spreken over verpleegkundig leiderschap. Iedereen moest daar maar mee aan de slag gaan. Maar ik merkte juist bij mijn collega's op de afdeling en in het ziekenhuis, dat ze eigenlijk niet zo goed wisten, wat is dat dan, dat verpleegkundig leiderschap? Heel veel zeiden van, ik wil toch geen leidinggevende worden, of moet ik dan in de verpleegkundige adviesraad, of moet ik dan in een commissie? Nee, ik wil gewoon op de afdeling werken en daar waar de patiënt is, daar mijn vak uitoefenen. En wat me verbaast is dat verpleegkundigen niet inzagen en handen en voeten konden geven aan hun leiderschap op de afdeling, direct bij die cliënten- en patiëntenzorg. En vanuit daar ben ik me gaan inlezen in leiderschapsliteratuur binnen verpleegkunde. Ik kwam uiteindelijk een beetje op het spoor van rebellen in de zorg en van positive deviance, dus positief afwijkend gedrag. En daar herkende ik eigenlijk het gedrag van verpleegkundigen heel erg in. Constant bezig zijn met hoe wil ik mijn zorg uitoefenen, en dat is goede kwaliteit van zorg. En hoe zorg ik ervoor dat mijn patiënt of cliënt die ik nu voor me heb, die zorg krijgt. En daar me voor inzetten. En vanuit daar ben ik dus mijn onderzoek gestart om me verder te gaan verdiepen in dat rebellengedrag. Hoe ziet dat er nou uit in die praktijk? Wat verstaan verpleegkundigen eronder? En uiteindelijk, wat zie ik zelf gebeuren van dat gedrag in de praktijk? Dus op die manier ben ik nu bezig in mijn onderzoek. En heb ik mijn eerste paper is af. Daarin heb ik in de literatuur gekeken naar wat wordt geschreven over rebellengedrag in de zorg bij verpleegkundigen en dat positief afwijkende gedrag. En daarin heb ik een soort van beeld geschetst van wat zijn de karakteristieken eigenlijk van die rebellen dan in de zorg. En wat zijn stimulerende, maar ook belemmerende factoren voor deze mensen in de zorg. En daarna ben ik langs alle excellente zorgorganisaties in Nederland geweest, heb ik verschillende mensen geïnterviewd over excellente zorg. het gedachtegoed erachter, maar ook hoe dat verpleegkundig leiderschap juist ondersteunt. En hoe dat bijdraagt aan die ontwikkeling. En ik heb inmiddels een aantal focusgroepen met verpleegkundigen gehouden over wat vinden zij rebellengedrag en hoe komt dat in hun eigen werkpraktijk tot uiting? Wat verstaan ze eronder? Wat verstaan ze er niet onder? Om op die manier ook een beeld te schetsen van, nou ja, hoe zien zij dat in de praktijk? En nu het laatste deel van mijn onderzoek waar ik me op ga richten is echt zelf in actieonderzoek kijken wat gebeurt er nou rondom dat rebellengedrag. Want wat een verpleegkundige zegt is niet altijd wat ze daadwerkelijk doen. En dat is nou juist het interessante van het rebellengedrag. Dat het vaak onder de radar of in de coulissen van de organisatie gebeurt. En juist door te kijken zie je wat er dus gebeurt. En als je het vraagt, komt het niet altijd tot uiting.
Oké, dus je bent al heel ver gevorderd, dus met je onderzoek inmiddels. Mooi om te horen. Dus als je dan kijkt van oké, die combi van jouw vak als verpleegkundige naar wat je nu doet, is vooral het zichtbaar maken wat dan dat rebellengedrag is. En dan wellicht in de toekomst het daarna dan ook te kunnen gaan stimuleren.
Precies.
Omdat het goed is voor die patiënt.
Ja, en ook wel onder de aandacht brengen. Omdat wat we ook heel zien, en dat is natuurlijk de afgelopen jaar ook wel weer duidelijk geworden in het coronajaar, zeg maar, dat die zeggenschap van die verpleegkundige best wel weinig is. Dat zeker ook in crisissituaties we weer moeten gaan handelen in plaats van dat er naar ons wordt geluisterd. Terwijl ik heb zulke mooie voorbeelden dat als je luistert naar verpleegkundigen, dat je ook helpt in zo'n crisissituatie. Dus door dit rebellengedrag ook te onderzoeken, hoop ik ook aandacht te krijgen voor dat verpleegkundigen heel goed zijn in oplossingsgericht denken. Kijken hoe je dingen beter, handiger kunt maken. En soms is dat een investering. Moet je daarop investeren of soms kost het wat meer tijd, maar uiteindelijk levert je het geld en tijd op. Ja, en daar staat innoveren natuurlijk ook voor als we het dan over innoveren hebben. Dat is soms lef hebben om ergens op te investeren waar je uiteindelijk de vruchten van plukt.
En wat is jouw definitie van innovatie?
Als je het aan mij vraagt, dan is dat het op zoek gaan en het ontdekken en toepassen van nieuwe ideeën om iets handiger te maken of iets makkelijker, beter, sneller of goedkoper. Maar wel in dienst voor die goede patiëntenzorg en soms zelfs ook gewoon voor je organisatie. Als het beter is voor je organisatie om iets op een bepaalde manier te doen.
Oké, dus innovatie is in die zin breed.
Ja.
Oké, nou nog weer even terug naar de stellingen, want we gingen al heerlijk de diepte in, zeg maar. we hadden het over om te innoveren moet je creatief zijn. En dat beaamde jij. Je zei, ja, je moet creatief zijn en je moet openstaan. Geldt dat voor de persoon die creatief is, die open moet staan? Of geldt dat ook vooral voor de omgeving die open moet staan voor innovatieve ideeën?
Beide. Want wil je creatief zijn, dan moet je juist ook om je heen kunnen kijken. En niet alleen op je eigen afdeling kijken hoe het eraan toe gaat, maar ook binnen je organisatie op een andere afdeling. Of zelfs sterker nog, bij andere organisaties. En dat is natuurlijk wat ik bij VNVN doe. Daar probeer je in een beroepsvereniging kennis uit te wisselen tussen al je beroepsgenoten. En daarnaast het openstaan, dat je durft te verkennen van wat ik daar heb gezien, wat zou dat voor ons kunnen betekenen. Maar dat is ook inderdaad voor de mensen om je heen, dat die openstaan en met je mee durven kijken van, oh, dit is een goed idee. We weten niet waar het gaat eindigen, maar laten we het eens proberen. En daar ruimte voor te krijgen en te regelen.
Heb je een mooi voorbeeld van zo'n idee die is geadopteerd door andere professionals?
Nou, als ik kijk naar toen ik voorzitter was van de verpleegkundige adviesraad in het UMC Utrecht. Het verbaasde me soms dat we niet wisten wat er letterlijk aan de andere kant van de gang gaande was. En door zo'n adviesraad bijvoorbeeld in te zitten, dat je in een wereld stapt waarin je ook van andere mensen dingen hoort. En we hebben toen ook een soort van jaarboek gemaakt met mooie voorbeelden, pareltjes van de organisatie, met mooie projecten. Ja, en op die manier dus te delen met elkaar. Het kan heel simpel zijn, maar heel vaak weet je niet wat er gaande is op een buurafdeling of een ander team. Maar alleen al dat naar voren brengen, daar kun je al heel veel van leren.
Dan gaan we naar de derde stelling. En de derde stelling zeiden we van innovaties in de zorg leiden tot onpersoonlijke zorg. En daar was je het ook absoluut niet mee eens.
Nee.
Kun je dat eens toelichten?
Ik denk dat heel vaak mensen innovatie zien als technologisch. Weet je, dan denk ik aan zo'n zorgrobot die de zorg overneemt. Maar die neemt de zorg niet over, die vult juist de zorg aan, denk ik dan. Het maakt het niet onpersoonlijk. Het maakt juist dat we op goede manieren kijken waar kunnen we tijd uithalen, zodat we dat kunnen investeren juist weer op andere plekken. Het is niet zo dat als iemand mijn werk overneemt, dat ik dan helemaal niks meer te doen heb. Ik heb juist aandacht en ruimte dan voor andere dingen. Waar ik ook weer mijn menselijke maat kan doen. Als ik kijk naar de onderzoeken bij excellente zorg die we doen, dan wordt heel vaak gezegd dat het troosten of gewoon praten met de patiënt of cliënt een van de grootste handelingen is die we niet kunnen doen tijdens een dienst. En dat zijn de juiste dingen waarvan ik denk, daar ligt meerwaarde. Door iemand te leren kennen en te weten wat iemand belangrijk vindt, daarop te kunnen handelen. In plaats van maar gewoon het protocol en de richtlijn te voeren van, goh, dezegene is met dit opgenomen of heeft dit. En dat doen we allemaal hetzelfde. We doen allemaal precies wat de richtlijn zegt. Maar staat daarin de cliënt centraal of de patiënt? Nee. Dus juist tijd creëren om die cliënt of patiënt echt te zien, maakt dat je betere zorg levert.
Dus die technologische innovaties kunnen bijdragen aan het eigenlijk het intensiever kunnen toepassen. Kunnen bijdragen aan het intensiever kunnen uitoefenen van je vak.
Ja, al moeten die innovaties dan wel aansluiten en in samenwerking met de professionals moeten worden gemaakt. Want ik kom ook soms wel eens innovaties tegen die maken dat verpleegkundigen eigen workarounds gaan maken om met die technologie te kunnen werken, terwijl die eigenlijk niet handig is voor het doel waarvoor die is ontwikkeld. Dus met wel de kanttekening dus samen met professionals die innovaties ontwikkelen.
Dus middels design thinking met het betrekken van de cliënt uiteindelijk erbij om op die manier dan de innovaties te maken.
Precies.
Ja. Dan kun je nog meer vertellen over je onderzoek? Rebel V, rebels leiderschap.
Nou ja, wat ik al zei, mijn onderzoek richt zich dus op dat rebelse leiderschap van verpleegkundigen. En wat ik in mijn eerste studieartikel eigenlijk heb gedaan, is te kijken naar wat wordt er nou over in de literatuur geschreven. Wordt daar al iets over gezegd? En er wordt wel degelijk wat over geschreven. Maar het is ook wel. Het maakt mij nieuwsgierig om meer in die praktijk te gaan kijken. Wat zie ik zelf gebeuren? Omdat ik toch ook soms wel een vraag tegen ze heb met, waarom is het zo opgeschreven? Of is het daadwerkelijk zo gebeurd? Maar wat ik wel uit dat eerste onderzoek heb gehaald, is eigenlijk een soort van definitie of een basis. Waar ga ik dan naar kijken in die praktijk? Want je kunt zoveel zien natuurlijk bij verpleegkundigen. En als je kijkt naar rebellen, dan zie je dat ze heel goed in staat zijn om samen te werken binnen een organisatie, maar ook buiten de organisatie. Ze gaan kennis ophalen, maar delen dat ook weer met collega's. Ze zijn in staat om netwerken te ontwikkelen. En niet de standaard netwerken die in een organisatie vaak al zijn, maar ze hebben eigen netwerken bij wie ze medestanders of visiegenoten vinden om hun vak op een bepaalde manier uit te oefenen. En ze zijn enorm sterk in een kritische reflectie op hun werkgewoonte, maar ook op de problemen die ze eigenlijk dagelijks tegenkomen in hun vak. En durven ook de status quo uit te dagen. Ze zijn constant bezig van, hoe kan dit beter, hoe kan dit anders? En als laatste zijn ze supergoed in het genereren van ideeën en oplossingen die ze aandragen om die zorg te verbeteren. En dat alles wel vanuit de visie, ik wil mijn zorg verbeteren. Dus niet voor hunzelf persoonlijk gewin, maar echt te kijken van, wat heeft mijn cliënt of patiënt nodig en mijn organisatie? En dat schuurt soms wel een beetje met de organisatie. Dus wat ik ook wel merk als ik het over rebellen heb in de zorg, dan als ik het met zorgprofessionals erover heb, dan worden ze er altijd heel enthousiast van. Maar zodra ik de leidinggevende manager laag aanspreek, die maken zich dan wel zorgen. Want die denken dan, ongeleide projectielen en we moeten de controle erop hebben. Terwijl juist als een rebelse verpleegkundige rebelse leidinggevende heeft, dat nog beter met elkaar kan werken. En juist doordat als er controle komt door een leidinggevende of manager, zie je juist dat die rebellen nog verder onder water verdwijnen. Dus ze blijven bezig met rebelleren, alleen je ziet het niet. Maar als je het vraagt aan collega's, zul je altijd zien van ja, die verpleegkundige die doet iets. Daar zit iets speciaals. Staat niet altijd op de voorgrond, die collega. Schreeuwt niet het hardst over de afdeling. Houdt zich meestal wel stil. Maar die levert wel echt goede zorg. En wat dan? Daar kunnen ze dan de vinger nooit echt achter krijgen. Maar dat zie je dan doen als er dus veel controle komt in die situatie.
Zeg je daarmee dat je een rebelse collega kunt zien en herkennen? Of zit het in iedere collega, in iedere verpleegkundige?
Of het in elke verpleegkundige zit, ik hoop het. Maar of je durft, je moet ook lef hebben. Het is wel soms tegen ja, de status quo aanschuren. En die ook uitdagen. En op bepaalde momenten toch ook wel je mond open trekken. En wel vanuit die visie dus, hè, mijn patiënt en cliënt, daar doe ik het voor. Maar daar wel voor staan en blijven staan. En ja, dat is niet voor iedereen weggelegd. Dat is ook spannend om dat te doen. En dat vraagt ook wat van je.
Ja, dus je moet het ook willen en daarmee ook die energie erin te stoppen om te voorkomen dat je anders je vak niet meer goed uitoefent. Dan zou het zelfs tegen je kunnen gaan werken, zeg maar. Dat je meer bezig bent met de spanning eromheen dan met je vak zelf.
Ja, en dat zie ik dus in die studie die ik als eerste heb gedaan. Daar zie je ook, als je kijkt naar belemmerende factoren, waarom stoppen mensen met rebels gedrag, is omdat het toch ook wel wat risico's met zich meeneemt voor jezelf. Als een organisatie het echt niet accepteert, ja, dan dat is wel een risico voor je baan. Terwijl je doet de organisatie geen schade aan. Je wil juist de organisatie helpen goede organisatie te zijn en goede zorg te leveren. Alleen dat is soms wel spannend.
Ja, want je hebt al een keer eerder aangegeven. We hebben elkaar al een keer eerder gesproken over dit inspirerende onderwerp. Want ik vind het echt heel erg boeiend. Hoe kan je de rebellen stimuleren in de zorg? We hebben toen al een keer eerder gesproken dat je noemt het heel mooi positief afwijkend gedrag. Maar tegelijkertijd wordt het wel eens geïnterpreteerd inderdaad als ongehoorzaam.
Ja, en daarin, dat merkte ik dus ook in het gesprek met verpleegkundigen. Die hadden heel erg de behoefte om even het onderscheid te maken tussen een slechte rebel en een goede rebel. En van wat doet die slechte rebel dan? En dat zijn juist mensen die klagen, die hebben een ik-focus. Dat kost energie, zien vooral problemen, die twijfelen, maken zich zorgen. Maar er komt vaak geen actie uit. Terwijl de goede rebellen, dat zijn mensen die maken zich ook zorgen en die zien ook problemen, maar die komen met oplossingen. Die denken, dit moeten we anders gaan doen. Die zien kansen. Die zijn wat optimistischer. Die hebben echt vanuit die patiënt- en cliëntfocus van dit moeten we gaan regelen voor de ander. En ja, daar krijg je gewoon energie van. Dat zijn mensen die neem je ook mee, zeg maar. En die behoefte merk ik wel steeds in mijn onderzoek dat wel even duidelijk geschetst moet worden, zeg maar. Wat bedoelen we er wel en wat bedoelen we er niet mee?
En heb je ook bewust de keuze gemaakt om je te richten tot verpleegkundigen? Of kunnen het ook verzorgenden zijn?
Zeker ook verzorgenden. In mijn onderzoek spreek ik niet alleen verpleegkundigen, maar ik loop in de praktijk ook bij een grote VVT-organisatie waar ik juist ook veel verzorgenden en helpenden zie en zorgassistenten. Het is, als je het hebt over leiderschap, dan dat gebeurt in een context. En die context maakt dat iemand iets wel of niet doet. En daar is iedereen bij betrokken. Dus dat is het mooie van mijn onderzoek. Ik kijk niet alleen naar die verpleegkundigen, maar ook naar die omgeving, die context. Wie zijn zijn samenwerkingspartners? Wie komt diegene tegen? Maar ook, ja, wat voor regels en voorschriften zijn er in die organisatie? Hoeveel ruimte krijgt iemand? Hoeveel zeggenschap heeft iemand?
En je hebt inmiddels 3 delen van je onderzoek gedaan. Kun je al de eerste resultaten van je onderzoek met ons delen? Je gaat nog het actieonderzoek doen. Ja. Maar wat voor opmerkelijke zaken heb je tot nu toe gezien?
Nou, als ik het met verpleegkundigen en verzorgenden ook wel over rebels gedrag heb, dan vinden ze het spannend om eigen voorbeelden te geven. Ik merk dat ze dat moeilijk vinden om nou ja, erover te vertellen. Maar als ze erover beginnen te vertellen, dan zie ik dat ze anderen aansteken. Dan komen er voorbeelden en dan komt er een energie in die ruimte. En denk ik, ja, die energie die moeten we vasthouden en daar wil je verder mee. En ja, dan komen er prachtige voorbeelden over rebelse praktijken. Waarbij ze eerst dachten, ja, maar dat is eigenlijk niet rebels. Maar als je het dan zo bespreekt met elkaar, ja, dan is het rebels. Want het is niet wat iedereen standaard doet. En toch dat schuren tegen de groegemeente, zeg maar. Ja, dat is wel... daar komen mooie dingen uit.
Heb je mooie voorbeelden? Kun je er een paar noemen?
Nou, toen ik een half jaar geleden een interview had met een verpleegkundige van een grote VVD-organisatie, die vroeg ik, wat is nou het meest recente rebels, wat voor jouw gevoel wat je hebt gedaan? En toen kwam hij met het voorbeeld dat hij had een cliënt in het verpleeghuis en ja, die vrouw had wonden. En hij was zelf op zoek gegaan naar ander wondmateriaal, want hij was toch niet zo tevreden met het wondmateriaal wat ze gebruikte. Het moest elke dag verwisseld worden en nou, het was best wel tijdintensief. Die vrouw had er veel pijn van en had ze iets van, nou, dit zou toch anders kunnen. Dus hij is op zoek gegaan naar ander wondmateriaal en heeft dat gevonden. Dat hoefde één keer per week maar verwisseld te worden. Was prettiger voor die cliënt, was minder tijdsintensief, maar dat kostte echt wel veel meer dan het materiaal wat ze nu gebruikte. Zij ging naar die leidinggevende toe. Zei van, ja, ik wil dit graag bestellen. Nou, die leidinggevende zei nee, want we kunnen het ook doen met de middelen die we nu hebben. Waarom zouden we dat doen? Maar uiteindelijk heeft hij toch besteld als test. Om eens te kijken hoe gaat het zonder zijn leidinggevende daarin mee te nemen. En uiteindelijk bleek dus dat die wond veel beter genas. Die cliënt het veel fijner vond. En ja, het was duurder. Maar als je dat in tijd keek met hoeveel tijd ze minder bij die mevrouw met wondzorg bezig hoefde te zijn. En dat was wel grappig, want uiteindelijk zei die ook tegen mij van... toen ging ik terug naar die leidinggevende. Ik zei van, nou, dit heeft het opgeleverd, dus veel beter. En die leidinggevende zei toen tegen me, ja, we vertrouwden volledig in je dat dit je ging lukken. Terwijl in het begin kreeg je een nee. Maar door toch dat te gaan doen, achteraf wel een winst geboekt. En ook zijn leidinggevende blij ermee. Maar hij vond het wel heel spannend. Want hij zei wel, ja, ik krijg een nee, maar ik doe het toch. Dat vond ik wel een heel mooi voorbeeld. En toen hij dat vertelde, toen realiseerde hij eigenlijk pas hoe rebels het was geweest. Terwijl op dat moment dacht hij er niet over na. Hij zei gewoon, nee, dit wil ik gewoon voor mijn cliënt.
Ja, dat vroeg ik me net af. Wat maakte dan dat hij een nee kreeg, maar dat hij wel een ja deed?
Ja, omdat hij echt ervan overtuigd was dat dit beter was. Dat dit beter was voor de wondzorg, beter voor de cliënt. En beter voor de tijdsinvestering die de verpleegkundige en verzorgende daarin moesten geven. En hij zei ook van, ja, ik wil het gewoon proberen. Kijk, als het niet was gelukt, ik heb niet voor het hele verpleeghuis materiaal gekocht. Ik heb het voor één iemand aangeschaft om te kijken hoe het ging. En nou ja, uiteindelijk heeft het goed uitgepakt.
Mooi. En wat maakt dat jij vindt dat de rebels leiderschap, dat je dat kan scharen onder innovatie in de zorg?
Omdat ik denk dat innovaties tot stand komen door de status quo uit te dagen. En door te kijken van, ja, waar zijn we nu mee bezig? En kunnen we dit anders? Nog efficiënter, nog beter, nog... En juist door dat te rebelleren, doordat je dus kennis gaat ophalen en kijkt, hoe kan ik dit toepassen in mijn eigen praktijk? Daardoor ontstaan innovaties, denk ik dan. En dat is niet alleen met je eigen beroepsgenoten te over hebben, maar dat kan ook zijn door andere mensen mee te laten kijken van andere sectoren. Ik weet nog heel goed, toen ik een paar jaar geleden op de neurologieafdeling werkte, toen kwam er een ingenieur meelopen met mij een dag als verpleegkundige. En ik moest zondevoeding geven bij iemand. En op de neurologieafdeling ligt iemand niet aan de continue pomp, maar geven we porties. Omdat als iemand verward is, het gevaarlijk is dat hij de zonde uit zijn neus trekt. En die zei, ik zie je nu door zo'n klein slangetje met zo'n grote spuit een dikke substantie naar binnen spuiten. Je moet er best wel veel kracht achter zetten. Dit is niet fijn voor die patiënt. Waarom doen jullie dit? En voor mij was het alleen maar, ja, maar ik zou niet weten hoe het anders moet. En vanuit daar, door die vragen en door iemand anders mee te laten kijken hoe ik mijn hoe ik mijn werk doe, ja, die ging vraagtekens. Dit zou toch anders moeten? Hier zijn toch andere oplossingen voor? Nou, ik denk dat daar, vanuit daar, dus ook echt innovaties ontstaan. Door samen op te trekken met andere professionals, mee te kijken. En vanuit daar dingen te ontwikkelen.
Ja, dus die kruisbestuiving. Er moet meer ook vanuit kruisbestuiving worden gekeken.
Ja.
Hoe kunnen we samen? En dan natuurlijk een gewetensvraag. Ben je zelf al wel eens rebels geweest?
Jawel. Zeker wel. Ja, op verschillende momenten. Voor mijn eigen patiënten in het ziekenhuis. Bij mijn eigen beroepsvereniging. Aan landelijke tafels waar ik soms zit om mijn eigen beroepsgroep te vertegenwoordigen. Toen ik VAR-voorzitter was in mijn eigen organisatie.
En wanneer heb jij, toen je een nee kreeg, wel ja gedaan?
Oeh. Ik denk dat ik dat constant doe. Ik ga dan toch op zoek naar waar er dan wel mogelijkheden zitten. Een nee is voor mij niet altijd een blijvende nee. Misschien is dat op dat moment een nee. Maar vind ik het altijd wel de uitdaging om te kijken hoe dan wel. En de ene keer gaat dat goed en de andere keer dan heb je daar zelf ook niet de energie voor. Het is niet dat ik constant rebels ben. Of dat ik constant aansta. Dat gaat ook met momenten. En je kiest er ook voor de momenten dat je denkt van ja, hier krijg ik ook zelf energie van natuurlijk. En soms zie je ook in van ja, hier kan ik wel op ingaan of hier kan ik wel rebels op zijn. Maar dit is nog een stap te ver.
Oké, dus je kijkt wel welke wanneer je het aangaat, zeg maar.
Ja. Nou ja, om een voorbeeld te geven. Als je kijkt bij mij op de afdeling. We hebben natuurlijk richtlijnen en protocollen in de organisatie. En die zijn er niet voor niks. Die zijn opgesteld, ook met kennis, om juist die kwaliteit van die patiëntenzorg goed te waarborgen. Maar de ene patiënt is de andere niet. Dus het afwijken van richtlijnen, ja, dat doe je. Als je goed onderbouwd kunt afwijken en zegt, nee, dit is niet de goede zorg die we aan onze patiënt geven. Dit is de goede zorg die we... Dit is in mijn ogen betere zorg als we het anders doen. Maar goed, als er een audit komt, omdat het ziekenhuis een accreditatie krijgt, ja, dan ben ik de laatste die gaat zeggen hoe rebels ik wel niet ben. Omdat daar voor de organisatie heel veel van afhangt. Dus ik kijk wel, wie kan ik hierin meenemen? En als er iets belangrijks is voor de organisatie, ja, dan ben ik de laatste om de organisatie te schaden. Ik heb het ook wel gemerkt toen ik VAR-voorzitter was. Je bent ook een rolmodel. Dus je moet ook oppassen met de acties die je doet. Dus het is toch ook wel schipperen met waar ga ik nu wel op in en waar niet. En als het voor je beroepsgroep belangrijk is of de organisatie, soms ook bewust juist even je mond dicht te houden of juist even een stap terug te doen. En bewust te zijn van nee, dit punt dat pakken we later op. Of hier gaan we op een andere manier mee aan de slag.
Dus ergens heb jij een soort innerlijk geweten wanneer wel en wanneer niet met je rebellie aan de slag te gaan.
Nou, misschien het niet pluisgevoel wat verpleegkundigen hebben. Daarnaar luisteren ook bij jezelf. En dus goed reflecteren op waar ik mee bezig ben. En het er ook met anderen over hebben. Van is het nu verstandig of niet om te doen? Ik heb natuurlijk ook mijn netwerk met wie ik overleg en schakel. Dus ja, het is niet dat ik onbevangen besluiten neem of zo. Ik reflecteer wel op wat is er gebeurd, waar wil ik naartoe en wat is daar handig voor? Wat is een goede volgende stap daarin?
Wij hebben als Kiegroep verschillende doorbraaktrajecten mogen doen. En die doorbraaktrajecten, daarin wordt de regie van de professional ook enorm gestimuleerd. En dan inderdaad hebben wij ook frequente tips gegeven aan de managementlaag. Hoe om te gaan met nieuwe ideeën, met nieuwe initiatieven. En dat ze dat vooral moeten stimuleren. Want wat ik in ieder geval heb gezien en ook wat ook wel terugkomt uit de literatuur, is als je één keer nee zegt, dan heeft iemand daarna weer heel veel ja's nodig om weer het gewenste gedrag daarin te stimuleren. Herken jij dat ook?
Ja, en misschien niet één keer een nee, maar als je een aantal keren nee hebt gehad, dan wordt de kans dat iemand nog leiderschap toont of innovatief is wel steeds kleiner. Natuurlijk heb je een aantal mensen die bij de eerste nee niet op de kont gaan zitten, zeg maar. Die proberen het nog een keer. Maar dat zijn juist ook de mensen, als je steeds een nee krijgt, die je organisatie uitvertrekken. Want die denken, ja, als ik niet mijn vak kan uitoefenen zoals ik denk dat het goed is. En als ik geen ruimte krijg om ook dit deel van mijn vak uit te oefenen, ja, dan ga ik wel kijken bij een andere organisatie.
En wat wij ook hebben gezien is als je dus actief blijft bevragen op nieuwe ideeën en actief bijvoorbeeld in die 2 wekelijks, 3, 4 wekelijks blijft bevragen op nieuwe ideeën, waarbij ook wel de PDCA-cyclus wordt doorlopen, dus ook echt kijken en ook echt uitproberen van kan dit werken, dat ook een hele goede flow in je organisatie teweeg kan brengen. Herken jij dat ook?
Ja, en zeker als je start met kleine dingetjes die je voor elkaar krijgt. Elke mijlpaal die je viert met elkaar geeft energie om weer een volgende mijlpaal aan te durven gaan. En verpleegkundigen en verzorgenden zijn vaak ook keien in een hele grote mijlpaal neerzetten. Maar mijn advies is dan ook altijd hak het in stukjes en zie ook de kleine stapjes die je met elkaar doet. Want soms heb je een heel groot doel, maar zie je niet wat je in de tussentijd al bereikt hebt. Focus je vooral op dat grotere doel.
Ik zou het fijn vinden als je nog een paar voorbeelden wilt noemen van rebels gedrag die tevens een innovatief karakter hebben.
Oeh, dan heb ik nog wel een mooie van een verpleegkundige die ik sprak, die op de nefrologieafdeling werkte, waar patiënten een vochtbeperking hebben en waar ze dus niet alles mogen drinken wat ze maar willen. En ze hebben daar op die afdeling voedingsassistenten rondlopen die koffierondjes lopen, de lunch, dus het eten en drinken aanreiken. Maar je hebt daar patiënten die wat meer mogen drinken dan anderen. Dus ze hebben in de ochtend ontbijt en dan 2 koffierondjes en dan lunch. Maar goed, met die koffierondjes wordt de ene patiënt krijgt wel wat en de andere niet. En zeker op een zaal, een dagbehandeling, waar dingen gebeuren, ja, dan zie je dus van elkaar, die krijgt wel drinken en die patiënt krijgt geen drinken. Maar ik heb wel dorst als patiënt, ik ervaar dorst. En die verpleegkundige had zoiets van, ja, hoe ga ik hier nou mee om? Want ik zie dat die patiënten hebben er moeite mee zich al aan een vochtbeperking te houden. Zien andere mensen drinken, daar krijg je ook een dorstprikkel van. Maar goed, die voedingsassistent, die moet zich natuurlijk ook aan die vochtbeperking houden. Dus zij ging in gesprek met die voedingsassistent en ze vroeg van, goh, kun je dan de glazen misschien niet half schenken? Dus niet vol, maar half. En dan krijgt iedereen toch drinken, alleen niet een vol glas. Maar die voedingsassistent gaf ook aan, ja, ik weet gewoon bij dit volle glas, er zit een streepje op dat glas of een kenmerk, van nou, dan weet ik hoeveel iemand binnenkrijgt. En als ik dat glas half schenk, heb ik geen markeringspunt. Dus het kan 95 milliliter zijn, het kan 100 milliliter zijn, het kan 105 milliliter zijn. En ik wil het wel goed doen. Dus die verpleegkundige had zoiets van, ja, ik snap jouw argument ook, maar hoe kunnen we dit gaan oplossen? En vervolgens is ze zelf kleinere glazen gaan aanschaffen, heeft hij op de kar bij de voedingsassistent gezet. En gezegd van, kun je hier eens mee gaan testen of dit wel werkt voor je? En uiteindelijk wat bleek is dat die patiënten hadden betere ervaring. Want ze hadden minder dorst. Want ze kregen alle rondjes wat te drinken aangeboden. Die voedingsassistent die vond die glazen heel fijn. Want die wist gewoon, nou, als ik deze vol schenk, zit er dus maar zoveel in. Kan ik toch iets uitreiken? Nou ja, en voor die verpleegkundige, die had ook zoiets van, nou, volgens mij is dit alleen maar win-win. Maar ze had niet gecommuniceerd met de leidinggevende. Ze was dit zelf aangegaan om eerst maar eens te kijken hoe wordt dit ervaren. En toen ze het gesprek met de leidinggevende aanging, ja, die was eerst not amused. Ik bedoel, die glazen moeten ingekocht worden door logistiek. Er moeten allerlei certificaten voor zijn of certificeringen. Je kunt niet zomaar iets zelf meenemen naar het ziekenhuis. Want het moet wel veilig blijven. Maar goed, doordat ze zelf ook had uitgezocht wat het opleverde voor iedereen, kwam die leidinggever wel tot inzicht van, ja, maar het is wel iets goeds wat ze heeft gedaan. Maar ook met haar interventie, wat ze ervoor heeft veroorzaakt, is dat voor de rest van het ziekenhuis nu ook andere glazen in het assortiment kwamen. En dat dit niet alleen voor haar afdeling beschikbaar was, maar dat ze dit ook kon uitrollen bij andere afdelingen. Maar het was wel een risico wat ze nam. Ze zei, ik vond het wel spannend, want ik weet dat het niet mag. En ik weet dat ik hier risico mee neem. Maar uiteindelijk wat je ziet, is dat het wel iets oplevert. En ze heeft daarbij heel goed afgewogen van, wat zijn de risico's? Ik wil niet dat mijn patiënten in gevaar komen. Dus ik heb er wel goed naar gekeken. Maar ik vond het risico waard om het te doen.
Mooi voorbeeld. En als je nu kijkt, dit zijn mooie kleine voorbeelden. En als je nu kijkt, dan staan we de komende jaren voor grote uitdagingen in de zorg. Hele grote uitdagingen met alle ontwikkelingen die er zijn. De vergrijzing, de toenemende kosten, noem het maar op. In hoeverre denk jij dat het rebels leiderschap gaat bijdragen aan het oplossen van de toekomstige problemen in de zorg?
Nou, ik denk dat het rebelse leiderschap bijdraagt dat verpleegkundigen en verzorgenden hun vak blijven leuk vinden. Als ze de ruimte krijgen om dat ook te mogen doen. Omdat het je vak ook leuker maakt. En doordat je oplossingsgericht denkt en omdat je kijkt hoe kunnen we die kluif met elkaar toch aanpakken. Ik bedoel, we voelen ons allemaal super verantwoordelijk om wel die goede zorg te blijven leveren. En ik ga echt niet fijn naar huis als ik een dienst heb gedraaid waarbij ik gewoon niet de kwaliteit heb geleverd die ik had willen leveren. Dat ik niet eens de tijd heb gehad om even rustig bij iemand aan bed te zitten. Dus dat levert ook werkplezier op en ruimte voor die verpleegkundigen. Maar het is niet makkelijk, want het is best wel een kluif waar we voor staan. Maar door juist ook dat rebelse gedrag te stimuleren, neem je ook daarin andere mensen mee dat we een heel leuk vak hebben. Dus dat je veel meer mensen kunt gaan binden voor die zorg. En waar ik natuurlijk op hoop is dat door samenwerkingen we enorm leuke innovaties krijgen die ons helpen al het werk wat we moeten doen te doen. Maar daar juist ook die kwaliteit van zorg te waarborgen. Want we hebben die innovaties wel nodig. We kunnen niet blijven doen zoals we het nu doen.
En waarom kunnen we het niet blijven doen zoals we het nu doen?
Nou, als ik kijk naar rapporten, dan zou dat betekenen dat we in 2040, geloof ik, 1 op de 3 Nederlanders moet in de zorg werken. Ja, dat is ook niet haalbaar. We hebben ook zat andere mensen nodig in andere sectoren. Dus juist met die innovaties kijken hoe we met de mensen die we hebben, we ze behouden en die kwaliteit van zorg blijven leveren voor al die mensen die zorg nodig hebben. En ik denk ook wel een stuk preventie, dat we daar ook echt veel aandacht voor moeten gaan hebben. En niet pas in beeld komen als het eigenlijk al te laat is.
Wat zou je de luisteraar nog mee willen geven, Eline?
Ja, wees rebels. Ja. Als je als professional een visie hebt en daarvoor gaan staan en daarnaar handelen en soms risico's durven te nemen, uit je comfortzone komen, wat soms op het moment dat je het ergens ja op zegt en het daadwerkelijk gaat doen, dat je denkt, help, wat heb ik gedaan? Maar uiteindelijk zie je dat het resultaat oplevert en ben je enorm trots op wat je hebt bewerkstelligd. En dat kan ook echt iets kleins zijn, dat je een verandering ziet. Dus wees rebels en sta open voor rebellen. De goede rebellen.
Dankjewel. Ontzettend bedankt voor het leuke en inspirerende interview. En dank voor je mooie voorbeelden en tegelijkertijd ook voor de tips die je zowel jouw vakgenoten als organisaties mee hebt gegeven. Heel waardevol.
Dankjewel Mandy voor deze kans om het hier met je over te mogen hebben. En ik hoop dat de luisteraars er iets aan hebben gehad. Dat ik ze misschien geïnspireerd heb tot rebelsheid. En ik ben benieuwd wat dat voor beweging in gang gaat zetten.
Helemaal eens. Ik zal vanuit mijn positie proberen mijn steentje bij te dragen eraan. Aan het rebelse leiderschap.
Leuk.
Bedankt dat je luisterde naar de 3e aflevering van de podcast Innovatie in de Zorg. Ik hoop dat je geïnspireerd bent geraakt. Op zoek naar nog meer inspiratie? Vorig jaar maakten we in samenwerking met 15 zorgorganisaties het boek Innovatie en Inspiratie in de Zorg, waarin we keken naar de verschillende manieren waarop de organisaties zijn ingericht rondom innovatie. En vroegen we naar voorbeelden waar ze echt trots op zijn. Een prachtig boek met mooie verhalen. Deze kun je gratis opvragen via innovatie@keygroup.com. En daar kun je ook opmerkingen of reacties naar aanleiding van deze podcast naartoe sturen. Samen zorgen we voor innovatie. Graag tot de volgende!